Ik kijk op de klok. Het is 6:53. Het brengt ons bij de derde aflevering van De Lokroep van Venetië. Vrijdag en zaterdag laten we in Podium steeds een aflevering van de 12-delige documentaire serie De Lokroep van Venetië horen. Over opera, over de plekken waar het allemaal gebeurde en over het Venetiaanse leven. Operakenner Willem Bruls is onze gids en Shaja Murali zijn nieuwsgierige gesprekspartner. Willem en Shaja gaan in deze aflevering naar een van de eerste Venetiaanse operahuizen, naar het Palazzo Grimani, gebouwd in de 15e eeuw. Waar de vroege opera Il Coronazione di Poppea van Claudio Monteverdi in première ging. Luister naar aflevering 3 van De Lokroep van Venetië. Palazzo Grimani, opera voor iedereen.
Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest een jaar of 10.
Ik zag alleen maar een toeristenmassa kietsen.
Ik heb de stad niet gevonden, dat gevoel dat ik zocht.
Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links of dan één steegje naar rechts, als je een beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd hebben.
Dat elke steen een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal heeft.
Eigenlijk moet je je vingers in dat water aan de onderkant.
Daar zitten al die geheimen en al die verhalen.
Als je dat weet, dan wordt die stad opeens heel anders.
Als ik een ander woord voor muziek zoek, kom ik altijd weer uit bij het woord Venetië. Friedrich Nietzsche.
Het openbare operatheater is ontstaan in Venetië in de 17e eeuw.
En vanaf dat moment was het meteen een succes.
Als een inktvlek ging het over de hele stad.
In de tweede helft van die 17e eeuw waren er iets van 8 of 9
operatheater
van verschillende families.
Dus omdat mensen dan een prachtige opera hadden gehoord, en je kon natuurlijk niet een cd kopen,
werden die partituren van die aria's dan verkocht.
En dan
kon je als je weer terug was in
Engeland,
Duitsland of Frankrijk, die aria's spelen op je eigen
mensen
instrument.
Kwamen echt hier om
kopieën, om schilderijen
en om partituren te kopen.
Dit is de ingang.
Dit is de ingang van het een van de oudste Palazzi Grimani. Palazzo Grimani alla Santa Maria Formosa, dat is die kerk. Dat pleintje waar we net langs zijn gewandeld.
Ja, waar die mis aan de gang was.
Waar die mis aan de gang was. En dit is niet alleen een oud Palazzo Grimani, maar dit is ook een van de vroegste renaissance palazzi in Venetië. De Grimani's hadden ook een enorme belangstelling en passie voor muziek. En hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de muziek in Venetië en vanaf de 17e eeuw aan de ontwikkeling van de vele theaters. De Grimani's hadden soms 3, soms 4 operatheaters in hun bezit. Dat verhuurden ze als het ware aan een impresario die dat met winst moest exploiteren. Natuurlijk ging zo nu en dan eentje failliet, maar ja, zo'n familie kon dat hebben. En dan was er weer een volgend iemand die het mocht proberen. Maar onder andere een heel mooi theater ietsje verderop, San Giovanni e Paolo, dat helaas niet meer bestaat, waar Ulisse en Poppea van Monteverdi in première zijn gegaan.
Wie gaan we ontmoeten?
Marco Rosa Salva. Muzikoloog en muzikus en een grote muziekliefhebber. Kenner ook van de Grimani's trouwens, van de familie en de tradities. Ah, buongiorno. How are you?
Fine, thank you, Marco.
Yes,
nice to meet you.
Ciao, piacere.
Piacere.
Benvenuti.
So,
this building of the
dit palazzo is uit de Renaissance?
Yes. The foundation is
earlier. Het is ouder. De fundering stamt uit de 15e eeuw.
Can we have first
kun je ons rondleiden?
So concerts were already organized.
Dus hier werden al in de 17e eeuw concerten georganiseerd? Ja, want een van de Grimani's was toen de eigenaar van een van de eerste operatheaters in Venetië, het San Giovanni Paolo. Er kwamen hier toen veel muzici, zangers en librettisten, om te praten over opera's, om betaald te worden en om te repeteren. Dus dit was een studio? Oh, je bedoelt dat ze hier hun werk pitchten? Ze speelden hier voor de Grimani's en die besliste dan of het commercieel genoeg was voor hun theaters. Maar dat betekent dat het zou kunnen dat Monteverdi hier zijn Poppea en zijn Ulysse heeft gerepeteerd. Dat zou kunnen. Het is speculatief, maar zou kunnen. Dit gaat over Poppea, die keizerin wordt. Wat natuurlijk een heel duister verhaal is, want Seneca moet zelfmoord plegen. Er wordt nog een eerste echtgenote
keizerin, Octavia.
Ja, die wordt nog uit de weg geruimd. Ja. Dit is toch een raar thema voor een opera?
Ja. Bovendien was Poppea eigenlijk waarschijnlijk een soort courtisane die door Nero verleid werd, of in ieder geval waar hij dan een verhouding mee kreeg. Dus de Octavia, de keizerin, moest wijken. De filosoof Seneca moest wijken.
De leraar was van Nero.
Ja, Ottone, de oorspronkelijke liefhebber van Poppea. En uiteindelijk, na al die amorele handelingen van Poppea, die dan ook nog die macht nastreeft met Nero om keizerin te worden. En dat lukt ze ook. Die triomferen aan het einde van die opera.
Volgens sommigen levert de opera Poppea kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, het is deels kritiek op de kerk, maar ook op de staat. Als je de decadentie van het Romeinse Rijk toont als metafoor van katholiek Rome, is de Venetiaanse Republiek superieur. Opera als een totaal nieuwe theatervorm kwam goed van pas. Opera was dus nieuw en een beetje subversief. Dus de Grimani's gebruikten opera om een nieuw soort vrijheid te introduceren in Venetië. En wat vond het publiek daarvan? Was dat meteen enthousiast? Ja. Voordat in Venetië in 1637 het eerste openbare operatheater werd geopend, was opera een privé-aangelegenheid voor de koning, voor de adel. Mensen konden nu voor het eerst een kaartje kopen. Opera was nieuw en verrassend en het publiek genoot er enorm van.
Sja zei, dit is mijn favoriet. It's my favorite. Dit is een verhaal van Callisto. En Callisto was een nimf in het hof van Diana. Die had allemaal vrouwen om zich heen, Diana. En die wilde dat die vrouwen kuis waren. En op een goede dag ontdekt Diana dat Callisto zwanger is. En dan wordt ze verstoten. Maar er is nog een andere connectie met het verhaal, dat zij bezwangerd is door Zeus. Die de gedaante heeft aangenomen van Diana. Dus er ontstaat een enorme verwarring tussen die twee vrouwen, wat er eigenlijk gebeurd is. En daar gaat dat verhaal over. Blijkbaar hebben de Grimani's ooit besloten om dit verhaal hier op dit plafond te maken in prachtig stukwerk. Ik heb het gevoel dat zij hier ooit hebben zitten eten en dat iemand vroeg wat zal de volgende opera zijn en dat toen een librettist omhoog heeft gekeken of een componist, Cavalli misschien, en die heeft gedacht La Callisto, daar gaan we een opera van maken. Daar zitten fantastische aria's in. Het is echt een hele mooie opera. En ik kan die opera niet loszien van dit plafond in deze ruimte.
Is dat echt gebeurd?
Nee,
of is dat
it's very speculative theory.
Yes, but
who knows?
Veel Venetiaanse muziek werd gemaakt door mensen die ergens anders vandaan kwamen om hier hun geld te verdienen, net als Monteverdi. Venetiaanse muziek is een interessante mix van allerlei ingrediënten, net als alles hier eigenlijk. Wat is de belangrijkste vondst die je in dit Palazzo Grimani hebt gedaan? Bijvoorbeeld manuscripten van opera-aria's die werden gezongen in de Grimani-theaters, bewerkt voor blokfluit. Dit soort dingen gebeurde vaak. Opera was zo belangrijk dat mensen graag een souvenir wilden hebben van de laatste aria. Het is muziek met een vocale virtuositeit in de transcriptie voor blokfluit. Mijn instrument.
Bravo. This old music.
Je blijft deze oude muziek spelen en er les in geven. Is het jouw missie om Venetië te behouden? Dat is inderdaad onze missie. We kunnen niet anders. Dit is onze stad. Ik ben hier geboren. En ik zou het heel moeilijk vinden om ergens anders te wonen. We proberen onderzoek te doen naar muziek die verdwijnt of dreigt te verdwijnen. Het lijkt een beetje op het restaureren van gebouwen in Venetië. Neem bijvoorbeeld de mensen die dit palazzo hebben gerestaureerd. Dit palazzo is bijna verloren gegaan. Het is eerst bijna een eeuw gesloten geweest. En toen heeft het bijna 30 jaar gekost om het op te knappen. Als ik eerlijk ben, we verliezen ook veel. Aan kunst, maar vooral ook de ziel van de stad. Het is geen gemakkelijke tijd voor ons. Venetië verdwijnt langzaam. Er wonen nog maar heel weinig Venetianen in de stad. Het zijn niet de belangrijke monumenten die verdwijnen, de San Marco en de Rialtobrug, maar juist de kleine dingen. Winkels worden bijvoorbeeld toeristenwinkels. Het voelt niet meer als een echte stad. Ik denk dat we allebei geraakt zijn door je engagement en we wensen je het allerbeste.
Thank you very much.
Mille grazie.
Dit is ook Venetië. Deze mensen die zich wijden aan die schoonheid en die ook vast willen houden en voor een volgende generatie willen overdragen en die kennis willen overdragen en ook de waarde ervan nog steeds inzien.
In de volgende aflevering bezoeken Willem Bruls en ik de Vivaldi-kerk Santa Maria della Pietà. Verwacht wonderschone zang van weesmeisjes en Willems favoriete Vivaldi-opera, Orlando Furioso.
Dat was de derde aflevering van de 12-delige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shaja Murali. Productie en regie Aletta Becker, sound design en techniek Herbert Boon, eindredactie Frans van Geurp. Deze co-productie van de NTR en Aletta Becker producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds. Volgend weekend in Podium op zaterdag weer een aflevering, steeds rond 6:30. De vorige uitzendingen van De Lokroep van Venetië die zijn allemaal nog terug te luisteren, ook als podcast via nporadio4.nl/podcast.